Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 147, de versen 5 en 6. Schriftlezing kunt u deze middag vinden in het boek Genesis, daarvan hoofdstuk 33. We noemen u als schriftlezing Genesis 33 en in aansluiting op de lezing van dit gedeelte van Gods woord zingen we uit Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er verder volgt, dat is het derde vers van Psalm 146, wat we zingen na de schriftlezing uit Genesis 33. En Jacob hief zijn ogen op en zag. En ziet, Esau kwam en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zij weenden. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder. En hij zeide, voor wie is u al dit Heer dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen mijns Heeren. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe wat gij hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadig verleend heeft, en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide, laat ons reizen en voortrekken, en ik zal voor u trekken. En hij zeide tot hem, mijn Heer weet dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb. Indien men dezelve maar één dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn Heer trekke toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht. En ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar de gang dezer kinderen, totdat ik bij mijn Heer te Seir komen. En Esau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. En hij zeide, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijn Heeren ogen. Alzo keerde Esau die dag wederom zijns weegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam dier plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram. En hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het, de God Israëls is God. Zullen we samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtig en eeuwig Heere, Gij die als de grote schepper en weldoener ons deze dag hebt geschonken. Tot U komen wij in dit ogenblik op deze dag die wij afgezonderd hebben als dankdag. En we zeggen uw naam dank dat u ons hier op deze dag midden in de week hebt willen brengen. U hebt ons allen zoals we hier zijn willen ondersteunen en willen sterken, gezondheid en kracht willen geven. En u geeft ons ook het verlangen in ons hart om samen onder uw woord te komen en uw aangezicht te zoeken in smeekgebed en in dankzegging. En dan bidden we aan het begin van deze dienst, Heere, wil u ons een dankbaar hart schenken. Want we moeten het belijden voor uw aangezicht, dat wij mensen zijn, zondaren, van wie het niet alleen waar is dat zij biddeloos zijn, maar ook dat zij dankeloos zijn. Van nature, Heere, weten wij niet te bidden zoals het behoort, en ook u niet de dank te brengen die u waard bent. En daarom smeken wij van u, wil u de geest der genade, der gebeden, der dankzeggingen in ons midden zenden, opdat wij mogen leren te bidden en leren dankzeggen, zoals u dat wilt. Schenk ons dat wanneer wij ook in deze dienst op deze dag de tolk van de gemeente mogen zijn tot u. Heere, wil ons, wanneer we de gebeden en de dankzeggingen voor u neer mogen leggen, ons de tong aanroeren met uw geest en geven dat wij een tolk mogen zijn van wat in de harten leeft. Maar wil u ook onze mond aanroeren met uw geest, dat wij de tolk mogen zijn van u, opdat we mogen zeggen, aanzeggen, wat u ook vandaag tot de gemeenten te zeggen hebt. Heere, schenk ons in het luisteren dan ook dat wat nodig is. Wil u geven dat wanneer wij luisteren naar uw woord, zoals dat tot ons komt in de lezing van de schriften, in het zingen van onze psalmen, maar ook in de prediking van uw woord, wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen onder ons, en dat wij, wanneer we stil mogen staan bij de zegeningen die u geschonken hebt en tot op deze dag wilt schenken, dat we de vragen, de onderzoekende vragen die vanuit uw woord tot ons komen, ter harte mogen nemen. En dat het ons zo mag zijn dat wij die vragen niet naast ons neer mogen leggen. Bijzonder, Heere, geef ons dat wij onder de zegeningen die ook dit afgelopen jaar tot ons kwamen, klein mogen worden. En dat het zo mag zijn dat wij niet genoegen mogen nemen met het vele. Zoals Esau sprak van het vele wat hij ontvangen had. Maar dat wij mogen zoeken, mogen worstelen om dat alles te ontvangen waarvan Jacob getuigenis aflegde. Heere, laat ons niet genoegen nemen met de zegeningen van dit leven, hoe groot en hoe goed, hoe onverdiend ze ook zijn. Maar wil u ons dat allergrootste geven, dat grootste van de genade die in Christus is. Want wat baat het een mens, indien hij de hele wereld zou gewinnen en schade zou lijden aan zijn ziel. Heere, geef dat bij alle zegeningen die we ontvangen hebben, we geen schade lijden aan onze ziel. Laat dat vanmiddag ook op ons hart gebonden mogen zijn. En wil u door woord en geest ons zo onderwijzen dat wij jongeren, ouderen, kinderen, wie we ook zijn, u te voet leren vallen en leren worstelen om die grote zegen. Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Smeken u, Heere, wil u geven dat daartoe ook de zegeningen die u ons in dit afgelopen seizoen geschonken hebt, ons mogen brengen, dat uw goedheid en uw langmoedigheid ons tot u mag drijven. En dan is het gepast dat wij ook vanmiddag uw naam danken voor alles wat u gaf in zo heel veel opzicht. U hebt ons dit seizoen wat achter ons lag willen sparen, ons en onze kinderen willen bewaren voor tegenspoed en moeite, voor de dood. Heere, geef dat dat ons verootmoedigen mag. En dat we op deze dankdag ootmoedig u mogen danken voor de zegen die u ons daarin gaf. U hebt ons ook willen zegenen in het seizoen dat achter ons ligt, door velen van ons in hun werk met uw zegen iedere dag opnieuw te omringen. U hebt ons een bijzonder goede zomer willen geven, waarin al het weer dat nodig was vaak kwam juist op de juiste tijd. Het land mocht vrucht dragen. Velen onder ons kunnen spreken van overvloedige vruchten. U hebt ons willen zegenen in andere takken van arbeid, op bedrijven, op kantoren, of wanneer we langs de weg ons werk hebben. U hebt bij alle zorgen die er ook waren, toch ons willen geven dat er genoeg was om voor onszelf en voor onze gezinnen te zorgen. U hebt uw zegen willen schenken binnen de kring van het gezinsleven. In verschillende gezinnen onder ons hebt u gezinsuitbreiding gegeven. U hebt kinderen willen zegenen op de scholen. U hebt krachten willen geven aan hen die onderwijs gaven. U hebt ook daarin op zoveel manieren willen voorzien. U bent goed geweest, Heere, ook in dit achter ons liggende seizoen, door telkens opnieuw de deuren van uw huis open te doen gaan. Zondag aan zondag mochten we samenkomen om uw woord te horen. Telkens opnieuw heeft het woord van vrije genade onder ons geklonken. En u geeft ons iedere dag uw woord. Het is nog niet weggenomen. We mogen het nog in vrijheid lezen. U geeft dat ook alle kerkelijke werk ongehinderd voort mag gaan. Catechetisch onderwijs, verenigingen, bezoeken, huisbezoeken, zoveel andere dingen. En er is alle reden dat wij voor dit alles uw naam dankend erkennen. Want u hebt ons dit alles gegeven. En dat terwijl we het niet verdienen, terwijl we niet beter zijn dan degene die lijden of die door de dood zijn weggenomen, niet beter zijn dan degene die van uw woord afwijken en niet naar uw woord vragen. Wij zijn dezelfde zondaren die van onszelf moeten belijden dat we alle zegeningen, zelfs de minste, verzondigd hebben. Heere, laat het ons vandaag zo verootmoedigen dat we oprecht vanuit de verbrokenheid van ons hart mogen zeggen: Heere, ik ben te gering. Wij zijn te gering voor al die trouw en al deze weldaden aan ons en aan onze kinderen bewezen. Wat zou het een wonder zijn, Heere, als het zo, vanuit een verbroken hart, vanuit de ootmoed, dankdag mag zijn vandaag, dankdag mag worden. We bidden u, Heere, wil u geven dat al die zegeningen ons ook mogen uitdrijven, mogen dringen naar de troon van uw genade. En dat wij ook met al die zegeningen, hoe groot, hoe goed ze ook zijn, toch niet aan de zegen op zich genoeg mogen hebben, maar leren zoeken naar uw gunst en uw genade. We dragen elkaar aan u op, bijzonder ook hen voor wie het achterliggende periode een periode van moeite is. Die naar de kerk gekomen zijn en meeluisteren voor de ziekentelefoon. En op deze dag, bij alle redenen die ze erkennen mogen dat u doorgeholpen hebt en kracht gegeven hebt, toch zoveel zorgen, zoveel verdriet hebben, dat het naar de mens gesproken zo moeilijk is, zo onmogelijk is om dankdag te houden. Heere, wil u aan hen gedenken die eenzaam zijn, aan weduwen en weduwnaars. Wil u gedenken aan hen die ziek zijn, of aan hen die tobben met zorgen rondom hun eigen gezondheid of de gezondheid van iemand die hun lief is. Wil u gedenken aan hen die met levensvragen zitten, waarvan weinigen of niemand afweet, maar die bij u bekend zijn. Wil u denken aan hen die dit afgelopen seizoen tegenslagen hadden, zakelijk, of binnen de kring van hun gezin, zorgen en moeite hebben. Heere, laat het zo mogen zijn dat de zorgen en de moeite, de ziekte en het verdriet hun niet mogen overweldigen en niet alle uitzicht en doorzicht mogen wegnemen, maar dat het hen op de knieën mag brengen. En dat ze ook op deze dag, bij alle zorgen en verdriet die ze aan u bekend mogen maken, toch ook mogen zien op wat u nog schenkt, ondanks alles wat donker en moeilijk is. op het onverdiende, wat u toch in uw goedheid bij alles nog schenken wilde, ook in maanden of in dagen dat alles moeilijk was. Smeken u, Heere, laat het ook voor hen, te midden van alles wat niet is zoals ze wilden, toch dankdag mogen worden vandaag, opdat ze zien mogen wie gij zijt, en zien mogen wie ze zelf zijn, en dat u toch goed zijt voor schuldige, zondige mensenkinderen. Heere, wil u de ogen richten van velen, kon het zijn van alle onder ons, op u als de bron van alle goed. Wil u de ogen richten op u, die toch in en om de verdiensten van de Heere Jezus Christus nog zegeningen schenken kunt en het doen wilt. Wil u de ogen van uw kinderen richten op die grote schatten die er bij u te vinden zijn, dat u aan uw kinderen alles wilt schenken en ze zelfs in moeite, zelfs in strijd, zelfs als alles tegen is, u zelf niet wilt onthouden. De bediening van Christus niet wilt onthouden. En ze als mensen die lege handen en lege harten hebben, met al het goede van uw huis wil vervullen, zodat ze het mogen zeggen, omdat ik alles heb. Heere, laat dat ook vandaag vanuit uw woord en door uw geest in hun hart mogen leven. Het wonder van uw genade. En laat er ook in hun hart de dank mogen zijn tot u, de levende God, voor uw onuitsprekelijke gave. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te offeren op deze dankdag. Uit Psalm 49, het vierde en het zesde vers. Psalm 49, vers 4 en vers 6. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan. En het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat. 4 en 6 van Psalm 49. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we het eerste vers van Psalm 103. Psalm 103 vers 1. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Loof, loof mijn ziel de hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Dat is het eerste vers van Psalm 103, wat we samen zingen na het amen aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze dankdagmiddag is uit het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen, Genesis 33, en daarvan het eerste gedeelte van het negende vers en het middelste gedeelte van het elfde vers. Genesis 33, het eerste gedeelte van het negende en het middelste gedeelte van het elfde vers. We lezen daar het woord van God in onze tekst in vers 9a. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder. En het middelste gedeelte van het elfde vers, waar Jacob zegt, dewijl ik alles heb. Geliefde gemeente, in deze schriftwoorden die u zojuist genoemd zijn, zeggen Jacob en Esau bijna hetzelfde. Want er is niet zoveel verschil tussen als de een zegt, ik heb veel, en de ander zegt, ik heb alles. Het feit dat dat bijna hetzelfde is, wordt heel nadrukkelijk onderstreept in de oude Engelse vertaling, waar op beide plaatsen dezelfde uitdrukking voorkomt. Daar lezen we zowel dat Esau zegt, ik heb genoeg. En ook Jacob zegt, ik heb genoeg. Maar als toch ergens duidelijk wordt dat wanneer twee hetzelfde zeggen of bijna hetzelfde zeggen, dat dat nog niet hetzelfde is, dan is dat toch wel hier. Want Esau zegt wel, ik heb genoeg. Maar hij komt toch eigenlijk niet verder dan het velen van de aardse bezittingen en van de aardse macht die hij heeft. Terwijl Jacob genoeg heeft omdat hij alles bezit. Omdat hij niet alleen het goede van deze aarde in alle overvloed bezit, maar bovenal God zelf tot zijn deel mag hebben. En juist vanuit die beide woorden komt op deze dankdag de vraag tot ons. Waaraan hebben wij genoeg? Aan de zegeningen, zoals Esau. Of gaat het om de Heere zelf, zoals bij Jacob? Laten we niet vergeten, het luistert hier nou. We kunnen hetzelfde zeggen, of bijna hetzelfde zeggen. We kunnen zeggen, ik heb veel. We kunnen zeggen, ik heb veel zegeningen van de Heere ontvangen. Maar hoe zeggen we het? Zeggen we met Esau veel of met Jacob alles? En in dat licht willen we samen een ogenblik stilstaan bij deze woorden. En het thema voor de prediking is, hoe waarderen wij Gods zegeningen? Ten eerste vanuit onze welvaart, zoals Esau. Of ten tweede vanuit ons welzijn, zoals Jacob. Hoe waarderen wij Gods zegeningen? Dat is het thema voor de prediking. Ten eerste vanuit onze welvaart, of ten tweede vanuit ons welzijn. Als we zo deze geschiedenis samen lezen, dan lijkt het er wel op alsof Esau toch veranderd is. Want als hij hier na lange jaren zijn broer Jacob ontmoet, dan valt hij hem om de hals, dan kust hij hem en dan weent hij luid. Het lijkt er wel op dat hij oprecht blij is dat hij in al die lange tijd zijn broer eindelijk weer terugziet. En we weten uit de geschiedenis, dat weten zelfs de kinderen wel van de bekende verhalen van de zondagsschool, dat dat vroeger heel anders geweest is. Toen Jacob aan Esau die eerstgeboorte zegen ontstolen had, door zijn blinde vader Isaac te bedriegen. Toen had Esau ook geweend en geschreeuwd in toorn, zegen ook mij mijn vader. En toen hem bleek dat Isaac wel een zegen had, maar toch niet zo'n grote zegen als hij aan Jacob gegeven had, toen kwam de bitterheid en de wrok in het hart van Esau en in stilte zwoer hij een eed dat als zijn vader gestorven zou zijn, dan zou hij zijn broer doden. En zo had Jacob om zijn levens wil moeten vluchten voor zijn broer Esau, want Esau zou hem doden. Maar kijk, die donkere bladzijde uit het levensboek van Jacob en van Esau lijkt nu vergeten. Bij het weerzien van elkaar. Ook Esau lijkt de wrok en de bitterheid van vroeger helemaal kwijt te zijn. Hoe dat komt, vraagt u misschien. Wel, Esau had wel gehuild en gedreigd toen de eerstgeboorte zegen van hem was afgenomen. Maar het blijkt dat die tranen van Esau heel spoedig waren opgedroogd. Vader Isaac had Esau ook een zegen gegeven. En in die zegen had Isaac aan Esau beloofd dat de vettigheden van de aarde zijn woning zouden zijn. En de dauw van de hemel zou hem van bovenaf zegenen. En dat was gebeurd. In de achterliggende jaren was Esau rijk gezegend. In zijn gezinsleven, hij had vele zonen, kleinkinderen, al op dit ogenblik. Hij was rijk en machtig geworden. Zijn macht was zelfs zo groot dat hij zich nu kon omringen door een legertje van ongeveer 400 mensen. Hij kon het zich ook veroorloven om de rijke geschenken die Jacob hier aan hem toegezonden had om hem gunstig te stemmen. Hij kon het zich veroorloven om die geschenken af te slaan en te zeggen, ik heb ze niet nodig. En later lezen we in de Bijbel in hoofdstuk 36 van het boek Genesis, dat er uit het geslacht van Esau veel vorsten zijn voortgekomen. Inderdaad, als we het alles samenvatten, dan kunnen we het zeggen, de achterliggende jaren zijn voor Esau gezegende jaren geweest. Hij is rijk gezegend en God heeft in het leven van Esau ook die tweede belofte, al was die dan minder dan Jacobs belofte, ook die belofte heel duidelijk vervuld. En omdat Esau nu rijk geworden is en aanzienlijk geworden is en machtig geworden is, is hij nu ook zijn wrok en zijn toorn tegen Jacob over die eerstgeboortezegen wel vergeten. En hij zegt het welwillend en misschien ook nog wel een beetje neerbuigend. Mijn broeder, ik heb immers veel. Maar al is het zo, gemeente, dat Esau's houding ten opzichte van Jacob veranderd is. We moeten heel duidelijk zien dat Esau's hart daarmee nog niet veranderd is. Waar dat uit blijkt dat zijn houding wel veranderd is, maar zijn hart nog niet. Wel uit twee dingen. En we beginnen maar met het minst belangrijke. U leest hier in dit schriftwoord dat wanneer Jacob bevreesd hoort dat Esau hem tegemoet trekt, dat Jacob hem allerlei geschenken tegemoet zendt. Runderen, schapen, rijke geschenken. En die geschenken die zijn bedoeld om Esau gunstig te stemmen. Om Esau's wrok en wraakgevoelens weg te nemen. Maar het lijkt er vooralsnog niet op dat Esau die geschenken aanneemt. Er komt geen boodschapper die aan Jacob bericht, Esau heeft uw geschenken aangenomen, het is allemaal weer goed. Tot het laatst toe laat Esau Jacob in het ongewisse en in het ongeruste. Kijk, en daar ligt dit in opgesloten. Dat Esau Jacob toch wil laten voelen dat hij hem in zijn macht heeft. Want het was zo in het oude Oosterse gewoonterecht, dat als er een twist was tussen twee vorsten of twee mensen, dat degene die zich schuldig voelde, dan door geschenken probeerde de ander genadig te stemmen, gunstig te stemmen. En als die ander dan dat geschenk aannam, dan was het feit dat hij het geschenk aangenomen had het bewijs dat hij niets meer op hem tegen had. Maar zo doet Esau eerst niet. Hij laat Jacob tot het laatste toe in het ongewisse. En tot het laatste toe weigert hij de geschenken. Hij wil Jacob laten voelen. Jacob, je hebt dan wel die eerstgeboorte zegen gekregen, waarin gezegd werd dat je zou heersen en dat je broer, je broederen zich voor je zouden buigen. Maar nu kom je met geschenken tot mij. En nu buig je jezelf 7 maal voor meneer. Isaac weent wel als hij Jacob ziet. Maar hij laat hem toch ook voelen dat ook al heeft Jacob die eerstgeboortezegen, hij, Esau, toch veel heeft, toch veel op hem voor heeft. Hij laat Jacob toch voelen dat hij met zijn manschappen Jacob naar het leven kan staan. En dat Jacob, al heeft hij de eerstgeboortezegen, nu toch 7 maal voor hem buigt, als voor een koning. Want laten we het niet vergeten. Esau is toch wel trots dat hij het zo goed gedaan heeft in zijn leven. En hij laat het aan Jacob ook voelen. Hij laat het zich ook welgevallen dat Jacob zijn bloedeigen broer 7 maal voor hem buigt. En al die geschenken uiteindelijk toch maar aan hem geeft. Want de rijkdom, de schrift laat het heel duidelijk zien. Een rijkdom heeft het grote gevaar in zich dat wij zelf voldaan worden. En neerkijken op anderen. En misschien heeft juist die machtige Esau wel neergekeken, terwijl hij zich omringd weet met zijn soldaten, naar die zwakke Jacob die alleen maar vee en vrouwen en kinderen heeft, geen soldaat om zich te beschermen. Die bovendien als een zwakke daar rondloopt, hinkend aan zijn heup. Ik heb veel, mijn broeder. Er klinkt ook iets neerbuigends in die woorden van Esau. Ik heb meer dan gij. Hij zegt het niet. Maar het ligt wel in zijn woorden opgesloten. Ik heb uw goed niet nodig. Hoe zien we ook in deze kleine trek in die geschiedenis, dat de rijkdom mensen trots maakt. En we moeten ook vandaag, midden in een tijd waarin ondanks zorgen die er waren, toch veel voorspoed en welvaart onder ons is, maar niet het vermaan van de schrift vergeten en wordt niet ijdel als het vermogen aanwast. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet, zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Esau is toch wel trots op zijn macht, op zijn vee, op zijn zonen, op de zegeningen die God hem gaf. En niet wat neerbuigend zegt hij tegen die zwakke Jacob. Ik heb veel, Jacob. Maar er is nog meer waarin blijkt dat Esau's hart niet veranderd is, en dat is nog ernstiger. Niet alleen is Esau trots op zijn rijkdom en fier op zijn macht, maar Esau heeft ook genoeg aan die zegeningen die God hem gegeven heeft in de perioden die achterligt. Esau heeft genoeg aan de materiële zegeningen, aan het koren en de most, aan de opbrengst van het land, aan de opbrengst van het veld. Hij heeft genoeg aan zijn rijkdom die hij nu bezit en aan de macht die van hem uitstraalt, aan zijn leger, aan de naam van krachtig en sterk te zijn. Dat is genoeg voor Esau. En hij durft het aan om die reden te zeggen tegen zijn broer Jacob: ik heb veel. Esau, zo zouden we kunnen vragen, hoe durf je? Want ook al zeg je dat je veel hebt, je mist toch eigenlijk nog zo ontzaglijk veel. Je hebt de eerstgeboorte zegen heel lang geleden al verkocht. En je mist hem. Je mist de belofte. De geestelijke belofte die aan Jacob meegegeven werden. Je bent een vreemdeling van God en van goddelijke zaken. Niet alleen heb je dat eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes, maar daarin liet je het al zien toen je nog heel jong was, dat je eigenlijk alleen maar gaf om voorspoed. Niet om het geestelijke wat in die eerstgeboortezegen ligt opgesloten. En nu het je goed gegaan is naar het vlees, nu je gezegend bent in je gezin en in je bedrijf en in je macht. Nu bekommer je je niet meer om de God van vader Isaac. Nu bekommer je je niet meer om de dienst van God. Nu bekommer je je niet meer om de belofte van het verbond. Nu bekommer je je niet meer om die eerstgeboortezegen in zijn geestelijke strekking. En toch zeg je: ik heb veel. Esau, al heb je veel zegeningen uit de hand van God ontvangen, onverdiend. Je mist bij al je rijkdom en bij al je macht en bij al je aanzien eigenlijk alles. En daarmee is het vele wat Esau bezit, nee, niet te verachten. Want geen zegen van God mogen we verachten. Maar toch is dat vele wat Esau bezit ook hol en leeg. Want hij heeft wel veel van de Heere ontvangen, maar hij mist in wezen alles nog. En dat brengt de vraag heel indringend bij ons, gemeente, bij u en ook bij mij. Hoe waarderen wij de zegeningen van God? Want laten we het niet vergeten, wat Esau ontvangen had in zijn leven was ontzaglijk veel. Al die macht en al die zegen, die rijkdom, het was hem ook van God gegeven. Want er is geen zegen die in dit leven ons ten deel valt, of het komt van de bron van alle zegeningen, dat is van de Heere zelf. Bovendien, Esau had een bijzondere zegen van 's Heere wegen meegekregen. U weet wel, die tweede zegen die Isaac aan Esau meegaf. Uit Gods hand veel ontvangen. Dat had Esau. Dat hebben wij. En als ik wat dingen noem, dan weet ik dat ik niet volledig ben. Dan kunt u misschien uit uw eigen leven wel heel bijzondere dingen invullen. Van de achterliggende jaren, misschien ook wel van de achterliggende maanden. God heeft ons gezegend in ons goede vaderland. Er was een goede oogst, althans in de meeste opzichten. Er was voldoende werk, al was er ook in bepaalde sectoren nogal wat zorg rond werkeloosheid. Er waren vele voorzieningen voor hen die ziek waren of voor hen die ouder zijn. De Heere heeft ons rijk gezegend. De Heere heeft u misschien rijk gezegend in uw gezinsleven. Uw kinderen groeien voorspoedig op. U hebt misschien maar heel weinig bijzondere zorgen rondom uw kinderen. Misschien omdat ze klein zijn. Misschien omdat ze toch ook, en dat is een zegen op zich, bij het woord van de Heere willen leven. Ze zijn voorspoedig geweest in hun werk. of in een studie. De Heere heeft u daarin rijk gezegend. God gaf gezondheid en kracht, moed en inzicht om uw werk te doen. Terwijl anderen bericht kregen van ernstige ziekte, heeft de Heere u opnieuw een jaar gespaard. En iedere dag opnieuw de gezondheid en de moed gegeven om uw werk te doen, zodat u met liefde uw werk mocht doen. Daarin heeft de Heere u rijk gezegend. De Heere gaf ons samen vele diensten. Zijn woord wat geopend lag. De Heere gaf ons als gemeente dat het kerkelijke werk in al zijn aspecten, in al zijn kanten door mocht gaan. De Heere geeft ons zijn woord, wat we dagelijks lezen. De Heere geeft ons boeken van vroeger en nu, waarin we worden onderwezen in de dingen van Gods wegen. Daarin heeft de Heere ons rijk gezegend. Hoe waarderen we die zegeningen? Zien we het als tekenen van Gods goedheid? Zeggen we misschien, ja inderdaad, in deze en andere opzichten heeft de Heere ons rijk gezegend. Maar hebben we aan die zegeningen genoeg? Geven we onze gaven, en misschien wel meer dan gewone gaven, op de dankdag? Luisteren we naar de dankdagpreek? En gaan we over tot de orde van de dag. Genoeg aan de zegen. O nee, denk niet dat ik één zegen van God vanmiddag klein wil achten. Al die dingen die ik noemde en de vele andere gaven van God. Het zijn zulke grote gaven, het zijn wonderen, gemeente, want we hebben niets verdiend, de dood verdiend en alles wat God ons geeft. Dat is onverdiende zegen. Maar toch, ik moet u die vraag stellen. Lopen we vandaag niet het ontzaglijk gevaar dat we aan de zegeningen, aan onze welvaart, aan onze voorzieningen, aan weet ik niet wat voor dingen genoeg hebben? En daarmee eigenlijk staan naast Esau. Ik heb veel. Misschien zelfs innerlijk, of ook wel uiterlijk, toch wat trots zijn en wat neerbuigend zijn. Dit heb ik bereikt, het werk van mijn handen. O, vergeet het niet. We kunnen God erkennen. En we kunnen de zegeningen van God erkennen. Die we in ons leven ontvangen hebben. En toch niet anders zijn in ons hart. Dan Esau die zei, ik heb veel. We zijn niet anders dan Esau. Als we de zegeningen van God ontvangen. En niet meer hebben dan dat. We zijn niet anders dan Esau. Als we de zegeningen van God ontvangen. En daar genoegen aan hebben. Wat erg eigenlijk. Als je genoeg hebt aan het vele. En de God van alle zegen persoonlijk niet nodig hebt. Als je genoeg hebt aan de gaven en de gever niet te voet valt. Als je genoeg hebt aan de zegeningen en er niet van wakker ligt dat je nog onbekeerd bent. Als je genoeg hebt aan de gaven en niet worstelt om de belofte van zaligheid persoonlijk te verkrijgen. Als dat zo is. Dan ligt er één dringende roep bij de zegeningen die we op de dankdag gedenken mogen. Een roep aan jullie jongelui. Een roep aan ons allen. Bekeer u van uw verkeerde rust, van een verkeerd genoeg hebben. Een genoeg hebben aan de welvaart zonder de weldoener. En zoek om dat te verkrijgen wat Jacob kreeg, dewijl ik alles heb. Ja, zegt iemand, maar wat Esau ontving, dat waren onverdiende zegeningen. En het was verkeerd dat hij er genoeg aan had. Maar waarom kreeg Jacob dan alles? Waarom kreeg Jacob dan wat Esau miste? Waarom deelde Jacob dan ook nog in de gunst van de Heere? Was Jacob dan zoveel beter dan Esau? Ach, u weet wel beter. Als u het woord van God eerlijk leest. En het woord van God is zo eerlijk, zeker ook in het boek Genesis. Dan ziet u dat er over Jacob ook hele kwade dingen gezegd worden. En dat eigenlijk ook de duistere bladzijden uit Jacobs eigen leven niet verzwegen worden. En dan wordt ons duidelijk van het begin van het leven van Jacob af dat Jacob zondaar was. Bedrieger was, hielenlichter, die net zo min de zegeningen van God verdiende als Esau. Ook Jacob had geen enkele zegen van de Heere verdiend. Ook Jacob had geen lammetje, geen stuk vee verdiend, wat hij in die periode bij Laban uit Gods hand ontving. Jacob had het zeker niet verdiend dat de Heere hem naast allerlei zegeningen in tijdelijk opzicht, in materieel opzicht, ook zijn gunst en zijn genade schonk. En toch, Jacob ontvangt vele zegeningen. En bovendien, Jacob ontvangt ook nog de gunst van de Heere. Waarom? Ach, laten we het meteen maar zeggen, gemeente, daar stuiten we op het wonder van Gods genade. Dat Jacob die zegen van boven ontving, dat Jacob die gunst van God ontving, dat was genade en genade alleen. Mag ik u één ding herinnering brengen? Jacob, die de zegen van Isaac gestolen had, op de vlucht voor de toorn van zijn broer Esau. Jacob de bedrieger, Jacob in zijn dwaasheid, in zijn schuld. Jacob legt aan de avond van die dag zijn moederhoofd neer bij een steen en Jacob droomt een droom. En dan laat de Heere aan Jacob zien, ondanks Jacobs bedrog en ondanks Jacobs schuld, dat hij van Jacob afweet. En dan geeft de Heere vanuit die geopende hemel daar bij Bethel aan Jacob deze belofte mee. Jacob, vrees niet. Ik zal met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Had Jacob het erna gemaakt? Nee, zeker niet. Maar God komt uit vrije genade tot Jacob. En God belooft aan Jacob dat hij Jacobs God wil zijn. En God belooft aan Jacob dat hij met hem zal zijn en dat hij hem in dat vreemde land zal zegenen en dat hij ook zijn gunst en zijn goedheid aan Jacob niet zal onthouden. Hoe komt het dat Jacob die goddelijke, die geestelijke zegening kreeg? Dat is alleen maar omdat God genadig is. Dat had Jacob nooit verdiend. Dat is vrije gunst. Genade alleen. En als er vanmiddag in de kerk mensen zijn die door genade mogen weten. Niet alleen dat God hun gezegend heeft. Maar ook dat de Heere hen naast allerlei zegeningen voor dit leven zijn gunst heeft willen schenken. Als er mensen zijn die jaren geleden die innerlijke doorbraak van de genade Gods in hun leven ervaren hebben. Of die misschien in de periode die achter ons ligt, de goedheid van een genade God voor een verloren zondaar hebben mogen smaken. Die door het woord van God onderwezen werden. Hoe komt het dat u die zegeningen ontving? kwam het om iets in u? Nee, dat weet u toch. Dat was toch enkel te danken aan de vrije, onverdiende genade van God. Waarin de Heere het gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Kijk, en toch mogen we er nog iets aan toevoegen. Die genade had Jacob ontvangen. Dat alles waarvan hij hier tegen zijn broer Esau getuigenis aflegt. Dat had Jacob ontvangen omdat God genadig was. En hij laat dat ook horen. Hij zegt tegen Esau, dewijl ik alles heb omdat mijn God dat mij genadig heeft geschonken. Als Esau zegt, ik heb veel, daar hoort u de naam van God niet in noemen. En daar hoort u de Heere niet, helemaal niet in. Maar als Jacob zegt, ik heb alles, dan geeft hij de dank en dan brengt hij de lof toe aan de Heere, terwijl God het mij genadig heeft geschonken. Daarom is Jacob zo gezegend. Vanwege de eenzijdige, onverdiende genade van God. Maar we zeiden het al, daar mogen we nog iets aan toevoegen. Jacob heeft die zegen gekregen omdat God genadig is. Maar hoe viel die zegen aan Jacob ten deel? Ja, als u dan Jacobs levensboek zo doorbladert hier in Genesis, dan ziet u dat Jacob die zegen waardoor hij alles uit Gods hand ontving, dat hij die ontvangen heeft in de weg van de worsteling. Want aan dit hoofdstuk gaat vooraf dat diep aangrijpende hoofdstuk waarin Jacob bij Pniel worstelt met een man. En die man die blijkt de engel des Heren te zijn. En dan is het zo dat Jacob in de angst en in de nood van zijn leven alles kwijtraakt. Want hij is nu naar het beloofde land gekomen met al zijn bezit en met al zijn haven en met al de zegeningen die God hem gaf. En nu ziet hij de dood voor ogen, want Esau komt met zijn 400 man en hij heeft geen van de geschenken aangenomen. Hij is nog steeds vertoornd. Jacob ziet de dood voor ogen. En dan in die nacht worstelt hij met God. En dan moet hij zelf voor de dag komen als een schuldige, als een zondaar. Want die man die met hem worstelt vraagt, Jacob, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob, hielenlichter, bedrieger. Maar in die worsteling horen we ook uit Jacobs mond, ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Waar was het Jacob in die worsteling om te doen? Terwijl hij alles donker voor zich en achter zich zag. Terwijl hij zichzelf als schuldige erkennen moest. Heere, uw zegen. Worstelend om Gods zegen. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Jacob wist het en dat heeft hij in de nacht van Pniel doorleefd. Dat al had hij nu al die vrouwen en al die kinderen en al die bezittingen, dat grote en dat vele. Hij had uiteindelijk toch niets als hij God niet had en Gods gunst en zegen niet had. En daarom worstelde hij, tot aan de dageraad staat er. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. En als Jacob dan na de nacht van Pniel op deze morgen aan Esau zegt, terwijl ik alles heb omdat God het me genadig gegeven heeft, dan moet u dat zien tegen die achtergrond. Hoe kreeg Jacob alles? Hoe kreeg hij de gunst en de genade en de zegeningen van God? Hij kreeg ze uit de vrije gunst van de Heere, jazeker. Maar toch ook in de weg van de worsteling. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Hebben we zo persoonlijk in ons leven leren worstelen om Gods gunst en Gods genade? Zijn we zo misschien in de periode die achter ons ligt wel eens stilgezet? Want dan kun je alles om je heen hebben. Al je bezit, al je zegeningen. Net als Jacob ze bij Peniel om zich heen had. Dan kun je Gods goede gaven zien. En Jacob zag ze. Maar dan blijft er uiteindelijk maar één ding over, gemeente. En dat is als een verloren zondaar worstelen met God. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Hebben we zo leren worstelen om de zegeningen? Hebben we zo in het gebed als een onwaardige leren worstelen om de gunst van de Heere? Oh, wat is het vaak zo, dat er nog wel gebeden zijn. En ze zijn en ze waren er ook onder ons. En dat we de Heere bidden, soms met een heel vormelijk gebed wat altijd dezelfde vormen heeft. Soms met altijd maar weer dezelfde woorden. Heere, geef u me dit, geef u me dat. En u is niet erg als u eens dezelfde woorden gebruikt. Maar het is wel erg als het alleen bij woorden blijft. En dat u allerlei dingen in uw leven zien mag. Waarin God u zegende. Maar dat er zo weinig dat worstelen is. Of misschien wel helemaal niet. Om de zegen. Heere, ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Ja, maar zegt iemand misschien, dat kan toch niet? Want we hebben toch niets te eisen? Is dat eigenlijk wel goed geweest van Jacob, dat hij zo aanhield? Ach, gemeente, we hebben inderdaad niets te eisen. U moet ook Jacobs aanhouden niet lezen, alsof het eisen geweest zou zijn. Maar als de nood van ons leven, de nood van onze ziel, de nood hoe kom ik met God verzoend, werkelijk op ons hart weegt. Ja, dan gaan we aanhouden, ootmoedig aanhouden. Haast u tot mijn hulp. Schenk uw zegen, ik laat u niet los. Tenzij dat gij me zegent. Dan kunnen we de troon van Gods genade niet meer loslaten. Al moeten we de Heere wel vrijlaten. Loslaten, nee, dat kan niet meer. Zo heeft Jacob geworsteld. En zo heeft hij alles verkregen. Wat is een wonder. Als je uit Gods genadehand in de weg van de worsteling zo alles ontvangen mag. Dan is het niet mijn tranen, niet mijn worstelen. Maar dan is het genade alleen die God aan onwaardige, schuldige worstelaars wil schenken. Kijk, en dan word je ook verwonderd. Dat was Jacob ook. Als u hier leest hoe Jacob tegen Esau zegt, terwijl ik alles heb omdat God het mij genadig heeft geschonken, dan hoort u, als u goed leest, de verwondering doorklinken in die woorden. God heeft het aan mij, Jacob, uit genade gegeven. Verdiend had ik het niet. Maar hij heeft me niet alleen gegeven. Al die schapen en die runderen Esau die je om me heen ziet, al die kinderen, ze zijn allemaal de mijne. Maar hij heeft me ook nog zijn gunst gegeven aan mij, Jacob. Heeft Jacob het zo even nog niet bij Peniel gezegd? U leest het in het vorige hoofdstuk. Als zij de voet zet op het land van de belofte, op het land van Kanaan, dan herinnert hij zich met een staf ben ik over deze Jordaan gegaan. Maar nu hebt gij mij tot een heel leger gesteld. En dan zegt Jacob tegen de Heere op die dankdag daar bij Peniel. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw die gij me bewezen hebt. God heeft hem uit genade in de weg van worsteling die zegen geschonken. En dat heeft Jacob klein gemaakt. Dat heeft Jacob in het dal van de ootmoed gebracht. Ik ben geringer dan al de weldadigheid en trouw die gij me gegeven hebt. O, als je zo de zegeningen van God mag zien. Vanuit de doorleefde ootmoed. Dat het alles onverdiende zegeningen zijn. Wat word je dan klein? Dan kun je zeggen van je gezondheid. Wel eens gezegd. Heere, ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw. Dan kun je zeggen als je langs je vee loopt. En het gaat allemaal zo goed. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw. Dan kun je zeggen. Als je ziet hoe God je financieel, maatschappelijk gezegend hebt. In je gezin gezegend hebt. Heer, het is te veel. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en trouw. Dan kun je bovenal zeggen, en dat is het allervoornaamste. Als je ziet hoe God in alle nood en dood, schuld en doenwaardigheid. Op je heeft neer willen zien. Heer, het is te veel. Het is te groot. Ik kan er niet bij. Ik ben geringer. Dan alle weldadigheid en trouw die u aan mij hebt bewezen. Kijk, dat is de rechte en de echte dankbaarheid. Als je zo onder Gods goede gave vernederd wordt. En zo die gave onverdiend en als een onwaardige verkregen. Mag buigen. En het een wonder wordt. Heren, ik ben geringer. En dat hoort u in die woorden van Jacob doorklinken. Ik heb het om niet. Uit Gods hand genade gekregen. Ja, zegt iemand, maar is dat altijd zo makkelijk? Om God te erkennen. Om God ootmoedig te erkennen. Voor alle zegeningen. Voor zo'n gunst. Er is misschien een man of vrouw in de kerk. Die juist in de achterliggende periode in aanraking kwam met verdriet en moeite. Wat dat dan ook was. Er is misschien een kind van God in de kerk. Die veel strijd en veel aanvechting moest doormaken. En het onder die aanvechting en strijd aan God niet over kan geven. Ja, dan weet je dat je niet op de plaats bent waar je zou moeten wezen. Maar dan kun je toch niet naast Jacob gaan staan. En zeggen, ik ben geringer dan alle weldadigheid en trouw. Ik heb alles. Dan kun je zeggen, ik mis alles. Alles is zo moeilijk. Het grijpt me aan. Dan kun je hem soms zelfs geestelijk, na veel van de Heren ontvangen te hebben, zeggen, nu is het zo donker en zo dor. Ik mis. Ja, ik mis de Heren. Moet u eens één ding niet vergeten. Dat toen Jacob zei, ik heb alles. Hoe was het toen eigenlijk met Jacob? Toen hij daar op die morgen zijn broer Esau ontmoette, met vrees in zijn hart. Ook al was er een stilte en een rust en een vrede in zijn ziel gedaald na die nacht van Pniel. Hoe was het toen met Jacob? Ging dat allemaal maar vanzelf? Gemeente, we moeten maar nooit denken dat bij de mensen in de schriften die God vreesde, de Bijbel heilige, alles vanzelf ging. Ook niet bij Jacob. Want ja, toen Jacob daar zei, dewijl ik alles heb. Toen was Jacob van zijn rijdier afgekomen naar alle waarschijnlijkheid, want hij zal wel gereden hebben. En toen was Jacob voor Esau gaan buigen. En toen was hij naar Esau toegekomen. En ziet u Jacob daar lopen? Daar loopt Jacob. Tegenbeeld van die sterke Esau. Die daar fier, misschien wel met een harnas en een helm in het zadel zit. Daar loopt Jacob en hij hinkt. Want toen Jacob de nacht door Peniel doorging. En toen Jacob in de weg van de worsteling de zegen van de Allerhoogste verkreeg. Toen kwam Jacob er met een kruis uit. En dat kruis heeft hij zijn hele leven moeten dragen. God raakte zijn zenuw aan. En hij moest hinken door het leven. Het was een voortdurende herinnering voor Jacob. Aan wie hij was. Een voortdurende herinnering hoe zwak van moed en klein van krachten. Hoe zondig, hoe dwaas hij in zichzelf was. Een voortdurend kruis wat hem telkens maar weer uitdreef naar de Here. En ook al draagt hij zijn kruis. Toch staat Jacob op en zegt tegen Esau die uit zijn hoogte zegt ik bezit veel. Esau, ik bezit alles. Maar Jacob, je kruis dan. Vroeger ging je recht door het leven. Nu was een hinkende. Ja, ik bezit alles. En dan moet u het goed verstaan. Ik bezit zelfs een kruis. Want kijk, hoe wordt die zegen van God verkregen? En hoe wordt die dankbaarheid beleefd? Ach, gemeente, dat gaat vaak door de strijd en door het kruis heen. Want God geeft zijn kinderen een kruis. De een groter dan de ander. Eén zwaarder dan de ander. Opdat ze in het dal van de ootmoed zouden blijven en zich niet verheffen zouden. En opdat ze ootmoedig zouden leven met de Here. En ootmoedig zouden leren dankbaar te zijn voor de zegeningen en de gunst die God hen geeft. Kijk, en dan kan het zijn dat er vanmiddag iemand is die zegt, ja, dat kruis in mijn leven. Dat u die de Here vreest, zegt, ja, die strijd in mijn leven. De Here wil juist alles schenken in de weg van de worsteling. En hij schenkt het onder het kruis. Om u te laten leren dat u niets kunt in uzelf. Mijn genade is u genoeg. En als Gods genade u in de weg van het kruis, in de weg van de strijd, genoeg mag zijn, ja, dan zeg je met Jacob, ik heb alles. Want ook al draag je een kruis en al ga je bij wijze van spreken hinkend door het leven. Als je God mag kennen en de zegen en de gunst van de Allerhoogste mag ontvangen. Dan heb je alles. Dan kan het zelfs zo zijn dat het kruis, dat hinken, nog een ereteken wordt. Want vergeet het niet, de beproevingen en de kruisen zijn de eretekenen van God in het leven van zijn kinderen. Ze zien het wel niet altijd zo. Want God kastijdt een iegelijk zoon die hij lief heeft. De kastijdingen en de kruisen. Die verrukte zenuw aan de heup van Jacob. Dat zijn de eretekenen van het koninkrijk der hemelen. En Jacob heeft er iets van gezien toen hij in verwondering zei, ik heb alles. Dat je beter hinken door het leven kunt gaan. Als een zwakke in jezelf. En in alles de Here nodig hebben. Alles van God ontvangen. dan rechtop door het leven zoals deze Esau. Met zijn macht en zijn majesteit rondom zichtbaar. En toch alles te moeten missen. En zo komen we tenslotte aan de vraag toe die er overblijft voor u en ook voor mij. Op deze dankdag zijn Esau en Jacob vanuit de schrift aan ons voorgesteld. Beiden hadden veel van God ontvangen. Veel zegeningen. Maar hoe verschillend leefden ze met de zegeningen? Hoe is het met u? Hoe waardeert u de zegeningen van de Allerhoogste? Hoe leeft u met de zegeningen van God? Indien u nog leeft zonder God als Esau, roep de God van Jacob aan. Die nog door het huis van Jacob, door Jacobs kinderen gebeden wil zijn. Laat deze dankdag een biddag mogen worden. Heere, God van Jacob, ontferm u mijner, zegen u mijner. En zalig, als u door genade het leven van Jacob gaat verstaan en de God van Jacob mag kennen, dan bent u vernederd. Maar dan is God groot geworden in uw leven. Dan bent u vernederd, maar dan is God in Christus groot geworden in uw leven. En dan bent u onder de zegeningen van God in Christus klein geworden. En dan zegt u het, zelfs al was het misschien moeilijk. Zelfs al is er misschien strijd. Ik ben geringer dan al de weldadigheden. God is goed voor een zondaar, voor een schuldige. En dan roept u uw hart op. Och, dat nu al wat in mij is, hem prees, omdat ik door genade alles heb. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, laat dat woord wat we gehoord hebben en ook dat woord wat we zojuist zongen op ons hart gebonden mogen zijn. Leer ons geen van uw weldaden vergeten. We belijden het, Heere. We vergeten die weldaden zo makkelijk. O God, vergeef onze vergeetachtigheid. Leer ons de weldaden gedenken. En uw naam ervoor danken. Maar geef dat we aan de weldaden van dit tijdelijke leven, hoe groot ze ook zijn, niet genoeg mogen hebben. Leer ons niet met Esau leven, nog minder met Esau sterven. Maar leer ons de God van Jacob zoeken. Leer ons worstelen om die zegen. Om dat alles te bezitten. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Heere, wat zou het groot zijn als er onder ons mochten zijn die zo u niet los kunnen laten, omdat ze met niet minder tevreden kunnen zijn dan met dat alles van uw genade. Schenk het onder ons, opdat het dankdag mag worden voor al uw zegeningen, voor alles wat u uit genade schenkt. Wees met ons nu we elkaar verlaten. Breng ons vanavond weer samen in uw huis. En geef ook dan uw hulp en uw gunst. We vragen het terwijl we uw naam dankzeggen voor alles wat u schonk. Om Jezus wil. Amen. Psalm 145, het vijfde vers is onze slotzang. 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, het vijfde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.